tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Er komt gemeente, zingen wij van de heerlijkheid van de ten hemel gevaren koning van de kerk. Psalm 108, de versen 1 en 2. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst aan lof bereid. Ik zal, o Heere, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Psalm 108, vers 1 en 2.
Thank you.
Wij horen nu met eerbied naar de woorden van Gods heilige wet. Daarna willen wij zingen van Psalm 103, het 11e vers. Loof, loof de Heere, gij zijne legerscharen, wie er lust het is op zijne wenk te staren. Dat is het laatste vers van Psalm 103. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan en gij zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En al het volk zag de donderen. En de bliksemen. En het geluid van de bazuin. En de rokende berg. Toen het volk zulk zag, weken ze af en stonden van verre. Amen.
Yeah.
horen wij nu voorts het woord van God uit het Nieuwe Testament. De brief aan de Filippenzen, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11 van Filippenzen 3. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Laat ons nu de naam des Heren aanroepen. Heere, grootmachtige en eeuwige God, u die en uw lieve Zoon onze hemelse Vader wilt zijn. U hebt ons bijeengebracht op deze zondagmorgen tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. En dan mogen we verbonden zijn, geef dat we het werkelijk zijn en met ons hele hart in de geest met die gemeente tussen Hemelvaart en Pinksteren, waarvan wij lezen dat zij 10 dagen lang onophoudelijk gebeden hebben, dat zij u geprezen hebben vanwege uw openbaring in de Heer Jezus Christus, dat ze u geloofd en gedankt hebben, omdat ze er getuigen van zijn geweest, dat hun koning is gekroond met eer en heerlijkheid, en dat ze de boodschap hebben gehoord, dat zoals hij is heen gegaan, zegenend opgenomen, dat hij alzo zal wederkomen en zijn koninkrijk zal oprichten in volkomenheid. En zo zijn ze bijeen geweest in de afhankelijkheid van u, in het roepen, och, dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwaamt om uw belofte te vervullen van de komst van die andere trooster die blijven zou tot aan de jongste dag. Heren, en u, heilshistorisch staan wij achter het Pinksterfeit, maar toch diezelfde afhankelijkheid en dat opzien naar u, dat past ons, dat betaamt ons, dat is de gestalte van uw gemeente tussen de tijden, in het gedenken van de gekomen Christus en in het verwachten van de komende Christus. Wilt u zo in de harten van jong en oud, vanmorgen hier in de Pnielkerk en in heel de gemeente van Katwijk en overal waar u uw kerk vergadert, geven dat het uitzien er mag zijn van wat gij doet. Gij zult vreselijke dingen ons in gerechtigheid doen horen en ons blij doen zingen van het heil door u bereid. Wat hebben we nodig? Een nieuwe doorstoot van de Heilige Geest. Een opwekking te midden van alle verachtering en inzinking in de kerk. En te midden van alle godsverlating en godsverzaking in ons volk. O Heere, diezelfde geest die uitgestort is op het vurige gebed van de kerk tussen hemelvaart en Pinksteren, diezelfde geest is toch nog altijd werkzaam en krachtig als een onblusbaar vuur en als een wind die overal doordringt. O, dat wij zo opnieuw die kracht van de geest van Pinksteren mogen ervaren in het persoonlijke, in het kerkelijke leven. En we bidden het u voor heel ons volk, voor heel de wereld, voor Israël en voor de volkeren. En wat hebben wij dan anders naar voren te brengen dan alleen maar uw eigen beloftewoord? Dat u het zult doen. En dat u het hebt gedaan. Uw geest uitstorten op alle vlees. Opdat Christus gekend mag worden door het waarachtige geloof. Heren, wij brengen van onszelf niets mee dan schuld en onwaardigheid. Om de gemeente en om de kerkraad en om de voorganger kunt u het ook nu niet doen. Maar we bidden u om een onmisbare zegen, ook in deze dienst, dat het mag zijn tot de eer van uw naam, dat het mag zijn om harten aan te raken en om mensen verder te leiden op de weg van het heil. Maar ook, heren, dat wat onbekeerd is, bekeerd mag worden, dat mensen stilgezet mogen worden die zonder de ware kennis van de Heer Jezus Christus doorgaan op een weg die niet anders dan een weg van verlorenheid kan wezen. Ontferm u over heel deze gemeente. Ontferm u over de velen die van het evangelie vervreemd zijn. Zegen het kerkenwerk, de evangelisatiearbeid en het zendingswerk. Gedenk de jeugd van de gemeente. Geef, heren, dat de eerbied voor uw woord en het vrezen van uw naam onder de jongens en meisjes en de opgroeiende jongeren gevonden mag worden. En dat de fakkel als het ware overgenomen wordt van de oudere generaties. Dat we mogen zien hoe u doorwerkt met uw geest van geslacht tot geslacht. En hoe u ondanks het woede van de Satan zelf uw gemeente in stand houdt. Ja, uitbreidt, dwars tegen de verdrukking in. Heren, gedenk de zieken, de beproefden, de eenzamen, de rouwdragen. We bidden u voor onze overheid, voor onze koningin en haar huis, voor allen door wie hand u het belieft ons te regeren. En we bidden u dat degene die zo in het openbare leven en midden in de maatschappij posten mogen innemen van grote verantwoordelijkheid, dat ze daarbij geleid mogen worden door uw geest en door uw woord. Heere, hoor zo onze beden. Vergeef onze zonden. Zie ons aan in uw genade. En laat deze dienst zijn tot de eer van uw naam. Zo vragen wij u. Om Christus willen alleen. Amen. Er is gemeente een afkondiging namens de wijkgemeente Emmanuel dat deze wijkgemeente op donderdag 23 mei aanstaande haar wijkavond hoopt te houden. En dat als spreker voor deze avond dominee Visser nog eens uit Woudenberg zal komen. U bent daar alle hartelijk welkom. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven. Nu tijdens het zingen voor de preek voor diaconie en kerkvoogdij. En na de preek, dan is de extra collecte bestemd voor de eredienst. Nu diaconie en kerkvoogdij en straks voor de eredienst. We geven het uit Gods hand. We hebben het om niet ontvangen. We geven het om niet. We zingen van Psalm 145, de versen 1, 2 en 7 van Psalm 145, 1, 2 en 7. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Filippenzen 3, de versen 10 en 11. Deze woorden, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Deze woorden spreken van de dorst naar de kennis van Christus. En wel ten eerste in de kracht van zijn opstanding, ten tweede in de gemeenschap van zijn lijden en dood, en ten derde in het verlangen naar zijn eindoverwinning. Dus de dorst naar de kennis van Christus, in de kracht van zijn opstanding, in de gemeenschap van zijn lijden en dood, en in het verlangen naar zijn eindoverwinning. Gemeente, jongens en meisjes, ik mag misschien beginnen vanmorgen met een heel eenvoudig voorbeeld. Een kind was aan het spelen met een stuk speelgoed. Een oude houten autobed. Een step. Vader en moeder wilden die autobed afpakken. Dat oude ding, dat was toch stuk. En dat kon niet meer gemaakt worden. En dat moest u maar eens een keer met de vuilnisman mee. Maar daar was de kleine Pietje het helemaal niet mee eens. Hij klampte zich aan de autobed vast en hij zette het op een schreeuwen. Nou ja, zei de vader en moeder tegen elkaar, laat hem dan maar. Maar een poosje later was Pietje jarig. En toen kreeg hij van zijn vader en moeder een prachtig cadeau. Een mooie nieuwe fiets. Wat was de kleine man daar blij mee. Hij was er de hele dag mee bezig. Ineens haalt vader die oude kapotte autopet voor de dag. Pietje, deze gaat nu naar de vuilnis hoor. Pietje keek nauwelijks op of om, knikte achterloos van ja. Nu hij zijn nieuwe fiets had, had die oude autopet alle aantrekkingskracht voor hem verloren. Het is zomaar een heel eenvoudig voorbeeldje. Toch heeft dat wel wat te maken met de tekst van de preek van vanmorgen. Want in Filippenzen 3 vertelt de apostel Paulus hoe trots hij was op alles wat hij had. Hij was immers een godsdienstig mens. Hij kon wijzen op allerlei vrome prestaties. In de versen 5 en 6 somt hij op waar hij allemaal rijk mee was. Hij kon zich erop laten voorstaan dat hij een echte Jood was. Iemand van het uitverkoren volk van God. En dan uit de stam van Benjamin. Hij kon het aantonen met de geslachtsregisters erbij. Dat hij een echte onvervalste Benjaminiet was. En hij behoorde tot de sekte van de Farizeeën. Nu, Farizeeën hebben dan bij ons in de kerk natuurlijk een slechte klank. Maar we moeten niet vergeten dat die Farizeeën toch mensen waren die geweldig veel ernst maakten met de onderhouding van de wetten van de Heere God. En niet alleen de wetten van de Heere God, maar ook nog een heleboel wetten en voorschriften die ze er zelf bij hadden gemaakt. Mensen van een nauwgezette levensernst. Bepaald geen oppervlakkige figuren. En ook was Paulus er trots op vroeger, toen hij nog Saulus van Tarsen heette, dat hij die gemeente van Jezus van Nazareth, die gehate rabbi van Nazareth, te vuur en te zwaard had vervolgd. Daar was Paulus mee bezig. Dat was eigenlijk, ja, zeg maar, het stuk speelgoed waar hij zich mee vermaakte, waar hij helemaal in opging. Al die dingen om trots op te zijn. Dat je eigenlijk zou denken, de Heere God die moet nog maar blij zijn dat er nog zulke mensen zijn als Saulus van Tarsus. En niemand mocht hem dat afpakken. Want als iemand hem dat zou willen afpakken, dan werd Saulus van Tarsus briesen. Dat kan niet. Als iemand zou zeggen tegen die vrome Saulus van Tarsus, jij deugt niet voor God. En als jij anders niet hebt dan wat je daar allemaal opnoemt, dan ben je verwerpelijk voor God. En dan ben je verdoemelijk voor de Heere. Oh, hij kon hem wel naar de keel vliegen, want dat nam hij niet. En zo ligt dat helaas nog wel. Ook binnen de gemeente die naar Christus naam genoemd is. Kom niet aan mijn status als vrome man, als vrome vrouw, die elke zondag tweemaal naar de kerk gaat. En ik ben rechtzinnig, ik ben een voorstander van de gereformeerde prediking. En actief in het kerkwerk. En ik geef ook heel wat voor de collecte en voor de zending. Is het niet prachtig als je een paar honderd van zulke gemeenteleden hebt, dan heb je een gemeente om over naar huis te schrijven. Maar meneer, mevrouw, als het anders niet is, dan gaat u er voor eeuwig mee verloren. U komt ermee om, u leidt er schipbreuk mee. Het is allemaal te kort en te smal in de ogen van God. Al uw gerechtigheden, dus niet uw ongerechtigheden, maar de gerechtigheden, die dingen waar je trots op bent. Al uw gerechtigheden, zegt de profeet, zijn als een wegwerpelijk. En het kan ook nog anders. Denk bijvoorbeeld aan sommige jongelui. Ze moeten elke zondag naar de kerk. Maar ze zouden veel liever thuis blijven. En als ze eerlijk zijn, dan zeggen ze, ik ga liever naar een bar. En ik ga liever naar een sportwedstrijd. Of ik ga liever naar een popconcert. Dan naar een kerkdienst. Want wat vind je daar nu en wat heb je daar nu aan? En dan zeg je tegen je ouders, waarom mag dat nou niet? En waarom moet dit nou per se? En waarom moet ik nou weer naar de kerk? En waarom moet ik nou weer naar de catechisatie? Enzovoort, enzovoort. En dan is daar een vader of een moeder en die zegt, kind, er is toch iets veel mooiers dan waar jij mee bezig bent. Iets veel mooiers. Wat dan? De Heere Jezus leren kennen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en het eeuwig goed. En dat kan dan gezegd worden met zo'n glans in de ogen door iemand die dat werkelijk weet, die dat werkelijk kent, die dat werkelijk beleeft vanuit die kennis van de verborgenheid. Dus iets veel moois. En dan kom ik even terug op dat voorbeeldje. En dat is het toch duidelijk. Toen Pietje die nieuwe fiets zag, dacht hij niet meer aan die oude autostep. Ja, en elk voorbeeld is gebrekkig. U kunt er natuurlijk veel kritiek op hebben. Elk voorbeeld gaat mank. Maar is het niet zo dat als onze ogen geopend worden voor de schoonheid van de Heer Jezus Christus, als wij hem zien als de parel van grote waarde, dat wij ineens niet meer zo geïnteresseerd zijn in alles wat ons eerst zo geweldig belangrijk leek. Dat zegt Paulus in vers 7. Maar hetgeen mij gewin was, mijn winst, dat heb ik om Christus wil schade leren achten. Al die dingen, al die prestaties, al die geestelijke verworvenheden, het is voor mij geworden drek, heel krachtig woord. Paulus die drukt zich over het algemeen toch wel uit op een waardige wijze. Maar hij gebruikt hier een woord drek, uitwerpselen, te vies om aan te pakken. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heer. Dat wil zeggen, daarbij vergeleken bij die ene parel van grote waarde. Zijn het allemaal nietswaardige prularia. Ik heb iets van Christus gezien. En om zijnentwil, zegt de apostel, met hem vergeleken, heb ik al die dingen waar ik vroeger zo groots mee was en zo trots op was, als negatieve punten leren zien, als schadeposten, als obstakels, omdat ze me leiden tot een verderfelijke hoogmoed, zodat ik stink van hoogmoed in Gods ogen. En het gaat erom nieuwe drang in het leven, nieuwe dorst in het leven, dat ik Christus mogen gewinnen. Dat ik hem mag kennen. Paulus gebruikt nog wel eens het beeld van die hardlopers in de renbaan, op de sintelbaan. Die alles om zich heen vergeten, omdat ze zich uitstrekken naar de beker of de gouden medaille die bij de finish is opgesteld. En dat is dan voor Paulus de kennis van Christus. Hem volkomen te mogen kennen. Dat hij de mijne mag zijn en dat ik de zijne mag zijn. Zo strekt Paulus zich uit naar de kennis van Christus en gemeente. Dat is nou Paulus. De apostel Paulus. Maar in wezen geldt dat voor iedere oprechte christen en christin. Als je een gelovige bent, dan is er diezelfde, mag ik zeggen, hartstocht naar de kennis van Christus. Christendom is niet een hobby. Voor veel mensen is het een soort hobby, net zoals postzegels verzamelen of tuinieren, waar je best wel eens graag een middagje mee bezig bent en ook nog wel wat geld voor over hebt. Christelijk geloof, dat is geen hobby, maar dat is dat hartstochtelijke verlangen wat je dan helemaal bezighoudt, wat je helemaal in beslag neemt. Eén ding heb ik van God begeerd, dat zal ik zoeken, staat bovenaan, staat elke dag bovenaan, bij de vele dingen die wij wellicht te doen hebben. Maar toch bovenaan, opdat ik hem kenne, de dorst naar de kennis van Christus. Nu kunnen wij het wat vreemd vinden dat de apostel schrijft, opdat ik hem kenne. Hij had ook kunnen schrijven, omdat ik hem ken. Want niet waar, hij had de Heere Jezus leren kennen. Op de weg naar Damascus. Toen hij tegengehouden werd. Toen hij gearresteerd werd. Toen de Heere Jezus Christus hem de pas afsneed. Onvergetelijk. En overrompelend. Zo hem leren kennen. En toch schrijft de apostel nu, opdat ik hem leren kennen. Hoe kan dat? Kent hij de Heere Jezus dan nog niet? Wel gemeente, zodra wij Christus leren kennen, begeren wij hem steeds meer en meer te leren kennen. En we beseffen dat wij nog maar zo weinig van hem kennen. Het woordje kennen, dat heeft een diepte in zich. Het gaat niet om een verstandelijk kennen, zoals de jongens en meisjes van catechisatie een vraag uit het hoofd leren en dan kennen ze hem. En dan zeggen ze hem op, misschien weten ze het de volgende week niet meer. Maar op dat moment kennen ze de vraag. Of op school, dan leer je bijvoorbeeld de hoofdsteden uit je hoofd, de hoofdsteden van Nederland. Groningen, Leeuwarden, Assen, Zwolle, het hele rijtje. Als je ze eenmaal kent, dan ken je ze. Dat is verstandelijk kennen. Maar dat is hier niet bedoeld. Het gaat al meer in de richting van, als we zeggen van, twee jonge mensen, die hebben kennis aan elkaar. Kijk maar, ze lopen hand aan hand over de voorstraat. Die twee, die hebben kennis aan elkaar. Die begeren elkaar steeds meer te leren kennen. Als het goed is, blijft dat ook zo in het huwelijksleven. Zo bedoelt Paulus het. Opdat ik hem kennen. Want wat ik van Christus gezien heb, wat ik van dat heil in Christus geproefd heb, dat doet mij dorsten naar meer. Vanaf hetzelfde moment dat ik Christus heb leren zien, was ik straatarm in mezelf. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid, zegt Paulus, die uit de wet is, maar de rechtvaardigheid, staat in vers 9, en die woorden moet u goed tot u door laten dringen. Wat betekent dat? De rechtvaardigheid die uit het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Als het zulke woorden leest in de Bijbel, dat heb u misschien ook wel, en dat heb jij misschien ook wel, als je zo'n gedeelte leest in de Bijbel, dat je er dan zo makkelijk overheen glijdt. En wat betekenen die woorden? Wat is dat? Rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Wel, weet u waar het om gaat? Het is eenvoudig dit. Dat de Heere God niets meer op ons tegen heeft. Dat al onze zonden zijn weggeworpen in de zee. En dat de Heere er niet meer op terugkomt. En dat we dat mogen weten. Dat we daar zekerheid van mogen hebben. Ja, zegt u, maar waar vind je dat tegenwoordig nou nog? De zekerheid van het geloof. De zekerheid dat mij mijn zonden vergeven zijn. De zekerheid dat de Heere God in de hemel mij als zijn kind heeft aangenomen. Als u dat nou op de man af en op de vrouw af gevraagd wordt. Weet u dat zeker? Bent u nou zover? Dat u zeker mag weten. Hoeveel zouden het antwoord schuldig blijven? Of moeten zeggen, nee, 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 zeker weten. Je mag er wel eens een hoopje op hebben. Hoe is dat nou? Hoe komt dat nu? Dat Paulus zo zeker is hier in de tekst. En dat die zekerheid onder ons vaak ver te zoeken is. Waar ligt dat aan? Wel, daar geeft de tekst toch een antwoord op, gemeente. Dat hoeven we helemaal niet ver te zoeken en daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Daar geeft de tekst een duidelijk antwoord op. Want er staat dat het gaat om de kennis van de Heer Jezus Christus. En hoeveel te meer, des te meer getop en duisternis en onvruchtbaarheid is. Opdat ik hem kennen, dat is ook vandaag de remedie. Het medicijn tegen de geestelijke inzinking en de onvruchtbaarheid van de kerk. Paulus die spreekt in Filippenzen 3 duidelijke taal tegenover bepaalde dwaalleraars. Die zijn er altijd geweest. Die steken altijd weer een kop op. En in dit geval waren dat bepaalde wetticisten of judaïsten, dat wil zeggen mensen die toch ook weer de gemeente terug wilden werpen op zichzelf. Ze zeiden, ja zeker, natuurlijk, een mens moet zalig worden door de Heere Jezus, maar dan ook nog dit en dan ook nog dat. Hij moet zich bijvoorbeeld ook laten besnijden en bepaalde wetten onderhouden en zo waren die dwaalleraars bezig. Paulus is heel scherp tegenover hen. Hij noemt ze zelfs honden, kwade arbeiders, omdat ze de mensen aftrekken van de zaligmakende kennis van Christus alleen. Het steekt altijd weer opnieuw de kop op. Het terugwerpen van de mens op zichzelf, op zijn eigen doen of op zijn eigen ervaringen, hoe dan ook. Ik vergeet nooit hoe dominee Tucker, in de tijd dat ik leervicaris bij hem was in Groot Ammers, heel vaak tegen mij zei, als het ware om het me in te prenten en om het me in te scherpen, dat ik het niet meer vergeten zou, ook in de prediking van het woord. Hij zei vaak, de mens zeggen, dit moet maar gekend worden. En dat moet maar gekend worden. Maar zo is het niet, zei hij. Hij moet maar gekend worden. De Christus moet maar gekend worden. De Christus der Schriften. Het is om hem te doen. En we mogen hem zoeken. En we mogen weten waar we hem zoeken kunnen. En waar we hem vinden zullen. Die ontmoeting met de levende Christus. Dat is niet iets wat wij organiseren. En dat is niet iets wat wij arrangeren. Dat had Paulus ook als een wonder in zijn leven ervaren. Dat was over hem gekomen. En al gaat het niet bij ieder van ons als Paulus op de weg naar Damascus. Het zal toch altijd weer zijn dat wonder van die openbaring van Christus. Als een gave Gods. Maar intussen weten wij dat wij dat wonder mogen verwachten. En telkens opnieuw mogen verwachten. In het onderzoek van de Schriften. En in het horen naar het gepredikte woord. En in het persoonlijk en in het gemeenschappelijk gebed. Opdat ik hen kenne. Dat dat nu maar voor een ieder van ons voorrang mag hebben. En bovenaan mag staan. Dat we in elk geval weten waar het ons om te doen is. Weten waar ons hart naar uitgaat. En Paulus die gaat dat nu nader invullen. Kennis van Christus. Omdat ik hem kenne, zegt hij, in de kracht van zijn opstanding. Het gaat om de opgestane Heere Jezus. Die met grote kracht, in het Grieks staat het woord dynamis, dus met dynamietkracht, uit de dood is herrezen. Hij kon door de banden van de dood niet gehouden worden. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon. Die sterke held, dat is de kracht van Christus als de vorst van Pasen, als de machtige overwinnaar van de dood. Zo, zegt Paulus, begeer ik hem te kennen. Dat die opstandingskracht van Christus ook in mijn leven is. Dat dat overvloeit in mijn hart en in mijn leven en in heel mijn bestaan. Dat deze krachtige Christus in mij leeft. Dan leef ik een paasleef. Dan is het de vervulling van wat hij gezegd heeft. Ik leef en gij zult leven. Als ik hem zo ken, de machtige Heere, dan is er in mij kracht om op te staan uit het zondegraf. Dan kan ik breken met ingeroeste verkeerde gewoontes. Dan kan ik boezemzonde bestrijden en uiteindelijk overwinnen. Als die opstandingskracht van Christus in me is, dan hoef ik niet moedeloos en krachteloos bij de pakken neer te zitten. Maar dan mag ik wat betekenen. Als een instrument in de hand van de koning van de kerk, tot eer van God en tot heil van mijn naaste. En als die kracht van Christus maar in me is, dan kan ik ook wat aan. Dan ben ik zomaar niet uit het veld geslagen. Dan kan ik honger aan en naaktheid en vervolging en gevangenis en geeseling en ga zo maar door. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig in Christus kracht. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Als Paulus dus bidt opdat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding, dan is dat niet alleen maar een gebed voor zichzelf persoonlijk, dat is het ook. Hè, om dat nieuwe leven in Christus te leren kennen en dat nieuwe leven van de wedergeboorte en van de bekering zich steeds duidelijker mag openbaren, maar dan tegelijkertijd heeft hij ook het oog erop dat hij ten dienste mag staan van zijn koning en zo ook ten nutte mag zijn van zijn naaste. Wordt wel eens gebruikt het woord heilsegoïsme. Merkwaardig woord, dat betekent Ja, dat mensen er alleen maar om te doen zou zijn als ik zelf maar in de hemel kom. En dat er dan gemeentes zouden zijn waar eigenlijk niets van uitgaat in de samenleving waarin ze staan. Omdat die gemeenteleden alleen maar met zichzelf bezig zijn en niet denken aan de nood van de ander. Nou, dat is helemaal niet bijbels, want als Paulus zo persoonlijk bidt opdat ik hem kenne, dan heeft hij daar meteen op het oog dat hij verder kan gaan met zijn zendingswerk. En dat hij iets kan wezen voor anderen. En dat is dan ook het ware geloofsleven. Het draait niet alleen maar om het eigen ik. En het draait zelfs niet alleen maar om het zalig worden van het eigen ik. Maar het gaat om de eer van God. En het gaat om het koninkrijk van God. En dan valt het niet mee om in dienst van koning Jezus te staan in deze wereld. En er is heel veel weerstand tegen het woord. En er is ook heel veel leed in de wereld. Zodat je er in je eigen kracht al gauw op stuk breekt. Dat je er onderdoor gaat. Dat je het opgeeft. Dat je maar wat gaat aanpassen. Een beetje met de meerderheid meedrijven, met de grote stroom mee. Maar de kracht van Christus opstanding werkt door in het leven van de gelovigen. En in zijn kracht kunnen ze getuigen zijn in de wereld. Durven ze, als het erop aankomt, alleen te staan. Durven ze gevaarlijke posities in te nemen. We weten het van broeders en zusters achter het ijzeren gordijn of onder bepaalde rechtse of linkse dictaturen in deze wereld die het toch kunnen uithouden door die verborgen dynamo, door dat dynamiet en die dynamiek van de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Zo geeft Christus in zijn kerk een blijk en een bewijs van zijn heerlijk leven als opgestaande Here. Maar daar zit ook een keerzijde aan. Dan gaan we verder met de tekst. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. De dorst naar de kennis van Christus richt zich niet alleen op de kracht van zijn opstanding, maar ook op de gemeenschap aan zijn lijden en dood. En dat kan deze of gene behoorlijk tegenvallen. Moet dat nu zo nodig? Als de Heere Jezus toch overwinnaar is, als we toch de hemelvaartsdag weer hebben meegemaakt, de kroningsdag van Christus hebben herdacht, moet het dan zo nodig dat die gemeente van Christus hier op aarde zal lijden? Maar gemeente, het hoofd is boven, maar de voeten staan beneden nog in de modder. Christus is gezeten aan de heerlijkheid van, aan de rechterhand van de Vader in heerlijkheid. Maar de gemeente, de ware christgelovigen, zijn strijdende kerk op aarde. Tot hen heeft de Heere Jezus heel onomwonden en eerlijk gezegd. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Moet je dan met Paulus zeggen, opdat ik hem kenne in de gemeenschap van zijn lijden. Een mens hoeft toch niet naar het lijden te verlangen. Het is toch een voorrecht als wij een stil en een gerust leven mogen leiden. We hebben toch met dankbaarheid herdacht dat Nederland 40 jaar geleden bevrijd is geworden en dat we voor oorlogsgeweld in ons land bespaard zijn gebleven. Zeker, dat is allemaal waar. Maar we moeten goed opletten dat heel de tekst staat onder de beheersing van dat opdat ik hem kenne. En dan zegt Paulus, als ik daarvoor dan lijden moet, dan is het goed. Als ik daarvoor dan beproefd moet worden, dan is het mij letterlijk de moeite waard. Zoals die samen met Silas in die gevangenis in Filippi gezongen heeft. Psalmen in de nacht. Toen hij daar met zijn voeten in de stok, met zijn handen in de boeien, met zijn ontvreesde rug van de geeselstriemen in dat kerkerhol zat. Maar toen de Heere hem zo wonderlijk vol vertroosting nabij was. Dat ik hem zo ken in de gemeenschap van zijn lijden. Niet dat wij iets aan het lijden van Christus tot verzoening zouden kunnen toevoegen. Wie dat zegt, is godslasterlijk bezig. Christus heeft het verzoeningswerk volbracht. Daar is niets aan toe te voegen. Nog geen nagelschrapsel aan toe te voegen. Dat werk is af. Verzoenend lijden van Christus. Daar heeft de kerk geen deel aan. Heeft de Heer Jezus alleen gedaan. Dan vallen we helemaal buiten. Dat leren we ook. In het geestelijk leven. Dat we er niets aan toedoen. Aan de verwerving van de zaligheid. Dat het helemaal aan alleen voorkomen het werk van Christus is. Maar intussen wordt de naam en de zaak van Christus tegengestaan in de wereld. En de Franse denker Pascal heeft gezegd terecht dat Christus in doodsnood is in deze wereld tot op de jongste dag. Namelijk in zijn gemeente. Christus regeert, maar achter de wolk van de hemelvaart. Achter de wolk. Dus het is verborgen. Het is onder de bedekking van het kruis. Daarom is de wereld vol spot en smaad en tegenstand en vijandschap. En bovendien is er in het leven van de gelovigen nog zo'n gebrokenheid, nog zo'n stuk onverlastheid, nog zo'n tweespalt, nog die voortdurende doorwerking van de zonde, nog altijd weer die oude mens die zich laat gelden. Vandaar dus de gemeenschap aan zijn lijden. Het lijden om Christus wil. Niet zo heel algemeen en oppervlakkig als men zegt elk huisje heeft zijn kruisje. Ja, dat zal waar zijn. Dat is het lijden vanwege de oude Adam, vanwege de eerste Adam. Dat de wonden in de wereld komen door de zonde. Maar daar gaat het hier helemaal niet om. Het gaat hier om de gemeenschap aan het lijden van Christus. Het gaat hier om het lijden om zijn naam. Om zijn zaak. Het lijden dat verbonden is aan het belijden. Het lijden dat voortvloeit uit het geloven en het belijden. Waarvan de apostel zegt in Filippenzen 1 vers 29. Het is u uit genade gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Daarvoor in de gevangenis terecht te komen. Daarvoor op je werk achteruitgezet te worden. Daarvoor gediscrimineerd te worden. Want dan nabij. Dan blijkt hij in al onze benauwdheden mede benauwd te zijn. Dan geeft hij kracht naar kruis. Daarom moet hij weg van de gemeenschap aan het lijden van Christus medewerken ten goede. Je zou kunnen zeggen dat er dan als het ware splinters van het kruis van Christus ingedreven worden in ons leven. En dat dan die oude mens daardoor steeds meer moet afsterven. Dat je door dat lijden om Christus wil geheiligd wordt. En dat het moet bijdragen tot een groei in de kennis van de genade van Christus. Want als je lijden moet om Christus wil, dan ga je steeds meer beseffen hoe onuitsprekelijk en onvergelijkelijk het unieke lijden van de Heer Jezus zelf is geweest. En dan zie je op het dierbare Lam Gods dat zich overgegeven heeft voor je behoud. Omdat ik hem ken, de gemeenschap van zijn lijden. En nog dieper etst Paulus de lijden in zijn dood gelijkvormig worden. Hij is zijn leven ervoor over. Voor de zaak van zijn Heer. Hij schrijft in de gevangenis van Efeze. De mogelijkheid van de martelaarsdood staat hem voor ogen. Hij spreekt er ook van in deze brief. Dat hij wellicht als een drankoffer geofferd zal worden. Hij heeft het ervoor over. Hij mag zijn leven als het ware werpen in de schatkist van God. Hij is het helemaal eens met Ja, hij had het kunnen zeggen zoals Calvijn. Laat ik maar verteerd worden als ik maar nuttig ben. Al ben ik een kaars die aan twee kanten gelijk opbrandt. Als het dan maar is tot eer van God en tot heil van de mens. Wat bidt Paulus dus? Samengevat gaat het hierom. Laat mij Christus zo kennen dat mijn leven Christus is. En dat mijn sterven Christus is. Die mogen we wel aan zelfonderzoek doen, gemeente. Want misschien dat we zeggen vanmorgen zo'n gebed. Hè, dat staat toch eigenlijk buiten de werkelijkheid. De werkelijkheid van het dagelijkse leven is toch heel wat anders. En dit zweeft toch ergens zo tussen hemel en aarde. Maar dan moet ik zeggen, het staat niet buiten de werkelijkheid van het geloof. Maar het is juist kenmerkend voor de werkelijkheid van het geloof. Weten wij helemaal niets van die gemeenschap met het lijden van Christus? Weten wij ons altijd zo op te stellen in de contacten met onze medemensen dat het niemand opvalt dat wij Christus zouden volgen? Nou, dan zijn we geen christenen. Zeker niet in deze tijd, gemeente. In deze tijd van geweldige secularisatie, ontkerstening, waar toch steeds meer ook het onderscheid naar voren komt tussen die God dient en die hem niet dient. En als je dan de Heere God dient, dan komt je dat te staan op vijandschap. Dan krijg je te maken met verzet, dan lachen ze je misschien uit. Dan doe je niet meer mee, dan lig je eruit. Daar begint het mee. En waar zal het eindigen in Nederland? Ik noem maar één ding, die geweldige, even met een moeilijk woord, nivelleringsdrift in Nederland. Dat wil zeggen, er mag geen enkel onderscheid meer zijn. He, er mag geen onderscheid meer zijn tussen het christelijk geloof en allerlei andere godsdiensten. Je mag niet meer zeggen dat er maar één naam onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Dat is onverdraagzaam. Er mag geen onderscheid meer zijn tussen zondag en werkdag. Er mag geen onderscheid meer zijn tussen het huwelijk als instelling van God en allerlei relatievormen als samenwonen en wat iets meer zijn. Dat moet allemaal maar gelijk geschakeld worden. En als hij dan paal mag blijven staan, geen duimbreed wijken van het woord van God, koste wat het kosten mag, dan krijg u te maken met het lijden om Christus wil. Dan krijg jij mee te maken op school en in de militaire dienst en waar dan ook. En hoe kun je dat dan opbrengen? Door de kennis van Christus, in de kracht van zijn opstanding, altijd weer daaruit beginnende, als ranken in de wijnstok. Dan kun je zelfs roemen in de verdrukking en volharden tot het einde. Maar zonder hem kunnen we niets doen. Het geloof weet het geheim, als ik hem maar kende, hem de mijne weet. Groter nog is dat ik van hem gekend ben. En dat ik van daaruit in die dorst naar de kennis van Christus dit perspectief heb. Hem te kennen, gelijk ik gekend ben. Nog iets over het slot van de tekst. De dorst naar de kennis van Christus, de kracht van zijn opstanding, de gemeenschap aan zijn lijden en dood, en dan het verlangen naar zijn eindoverwinning. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Merkwaardig, vindt u niet? Of ik enigszins, dat is heel bescheiden, terughoudend geformuleerd. Zou Paulus dan onzeker zijn over de toekomst? Zou Paulus dan toch schrijven hier in de Filippense brief, ja, ik weet toch niet of het met mij uiteindelijk wel goed komt. Ik weet toch niet waar de reis naartoe is. Ik heb er nog mijn twijfels over. Het is nog een geslingerd worden tussen hoop en vrees. Nee, dat niet. Paulus weet het in wie hij geloofd heeft. De toekomst is voor hem zeker en vast in Christus Jezus. Maar waarom zegt hij dan enigszins komen tot die wederopstanding der doden? Omdat hij daarmee wil uitdrukken de inzet die het vraagt en de inspanning die het vereist om de finish te bereiken. Een christenmens, een oprecht gelovige, is niet iemand die met het toegangsbewijs van de hemel op zak loopt en het elk moment voor de dag kan halen. Het is zo'n grote zaak. De geloofszekerheid is geen zelfverzekerdheid, maar is een steeds grotere verwondering dat de Heer het toch naar ons wil omzien. En dan dat woordje komen, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding van de doden, dat betekent eigenlijk ergens aankomen na een moeitevolle tocht, een lange inspanning vergende reis, uiteindelijk komen tot, door veel verdrukkingen heen ingaan in het koninkrijk Gods. Maar wat zal dat dan een heerlijke aankomst zijn? Blij vooruitzicht dat Paulus streelt. Diep heimwee klinkt er door in zijn woorden. Omdat ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. En er staat letterlijk dit vanuit het Grieks. De uitopstanding uit de dood. Dat is geen Nederlands. Maar de opstanding van tussen de doden uit. Je moet opletten. Het gaat er hier niet om. In het algemeen de wederopstanding van de doden. Want wij weten, gemeente, dat alle doden zullen opstaan. Niet waar? Alle graven zullen geopend worden. Alle lichamen zullen herrijzen. Ook van de grootste goddelozen. Zal toch gebeuren. Maar wat zal dat een opstanding zijn voor de goddelozen? Het zal een opstanding zijn niet tot heerlijkheid, maar het zal een opstanding zijn tot afgrijzen. En nu zegt hier de apostel dat zijn hart ernaar uitgaat. Naar die opstanding van tussen de doden uit. En dan spreekt hij over de goddelozen als de doden. Want ze staan wel op, maar dat kun je geen leven noemen als ze verwezen worden naar de buitenste duisternis en de eeuwige dood. Maar de opstanding van tussen de doden uit, dan zullen de levenden, de waarachtig levenden, dat zijn allen die Christus in onverderfelijkheid hebben lief gekregen in dit leven, die hem hebben leren kennen met die echte geestelijke kennis, die zullen daarop staan tot eeuwige gelukzaligheid, om dan de Heer ook met een vernieuwd lichaam en een volmaakte geest te dienen op de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel. Kijk, dat is het heimwee. En als we nu de Heer Jezus kennen mogen door genade, dan doet dat een snaar meetrillen in ons hart. We verstaan de apostel. Door genade het paasleven leren kennen. Het nieuwe leven dat in Christus is. Maar dat opstandingsleven, dat is nu nog een leven te midden van de dood. Te midden van de dood. Want je komt die dood nog tegen in je eigen hart en in je eigen leven. En soms moet je uitroepen, duizend doden, duizend. Zorgen kwellen mijn angstvallig hart. Hier op aarde kent de kerk een leven te midden van doden en te midden van de dood. O, kon dat nieuwe leven zijn vleugels maar eens helemaal uitbreiden. Konden we maar eens helemaal de Heere bedoelen. En onszelf kwijt zijn. En die zonde kwijt zijn. En die oude mens kwijt zijn. En de Heere ongestoord dienen in volmaaktheid. Maar dat is nog niet zover. Maar dat is wel het heimwee. En dat is ook het perspectief van het geloof. En daarin zijn Sion's pelgrims op weg. De volkomen eindoverwinning van Christus. Zo zeker als we nu met hem rijden. Zo zullen we straks met hem verheerlijkt worden. Is dat niet veel rijker? Is dat niet veel heerlijker dan alles wat de wereld bieden kan? Al zou je bij wijze van spreken multimiljonair zijn en 100 jaar worden. Het is toch maar drek. Het is toch maar drek. Vergeleken bij die schat van de kennis van Christus. Zou je er dan geen zin in hebben? Om hem te leren kennen, heb je dan geen lust in, jonge mensen, om de Here te vrezen. Allerhoogst, eeuwig goed. Ik hoop dat niemand afgeschrikt is vanmorgen, omdat Paulus zelfs, en die hebben we dan heel hoog staan, maar hij wist van zichzelf dat het alles genade was, maar dat zelfs Paulus moet zeggen, als ik enigszins mag komen tot de wederopstanding van de doden. En dan zegt iemand misschien, als het nou voor Paulus zo moeilijk is, waar zal ik dan blijven? Want ik ben geen Paulus. Hoef je ook niet te wezen. En ook niet te worden. Het gaat erom over de Heer Jezus leren kennen. Diezelfde heiland op wie de apostel zich in leven en in sterven aangewezen wist. Meld u als een leerling bij hem. Die beloofd heeft. Ik zal u onderwijzen. Ik zal u leren. Van de weg die u gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Amen. Wij zingen van Psalm 73... Psalm 73, het 12e vers. Zal dan gedurig bij u zijn. laat ons danken en bidden. Heere, onze God. O Vader, wil door uw geest ons, hem, uw Zoon, doen kennen. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig worden. Of wij zo enigszins mogen komen tot de opstanding van tussen de doden uit. Amen. Psalm 106, de versen 3 en 26. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, terwijl ik gij het onbezweken trouw u uitverkorene toe wilt voegen. Geloofd zij Israëls, grote God, zijn gunst, schenk ons dit heilgenot. 3 en 26 van Psalm 106. Verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede, draagt met u mee en draagt uit de zegen des Heren. De genade van onze Heren Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.